lezen wij uit Gods woord, uit het Bijbelboek Haggai, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 1. De schriftlezing Haggai 1, vers 1 tot hoofdstuk 2, vers 1.
In het tweede jaar van de koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag der maand, geschiedde het woord des Heeren door de dienst van Haggai, de profeet, tot Zerubabel, de zoon van Shealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de ogenpriester, zeggende: Alzo spreekt de Heere, der Scharen, zeggende: Dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis gebouwd worden. En het woord des Heeren geschiedde door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: Is het voor ulieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen? En zal dit huisboest zijn? Nu dan, alzo zegt de Heere der Scharen, stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel en gij brengt weinig in. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in de doorboorde buidel. Alzo zegt de Heere der Scharen, stelt uw hart op uw wegen. Klim op het gebergte en breng oud aan en bouw dit huis. En ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijk worden, zegt de Heere. Gij ziet onder veel, maar zie, gij bekomt weinig. En als gij het in huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat? Spreekt de Heere der Scharen, om mijn huisjes wil. Het welk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom ontouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land althans zijn vruchten. Want ik heb een droogte geroepen over het land, en over de bergen, en over het koren, en over de most, en over de olie, en over hetgeen dat de aardbodem zou voortbrengen. Ook over de mensen, en over de beesten, en over alle arbeid der handen. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Shealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de overpriester, en al het overblijfsel des volks, naar de stem des Heeren, hun Gods, en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere een God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Toen sprak Haggai, de bode des Heeren, in de boodschap des Heeren tot het volk, zeggende: Ik ben met u lieden, spreek de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Shealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de overpriester, en de geest van het ganse overblijfsel des volks. En ze kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Scharen, hun God, op de 24e dag der maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van de koning Darius.
De gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik weet niet hoe u dat doet, maar de meeste mensen beginnen een gesprek met iemand met de vraag: hoe is het? Of hoe gaat het met je? En een van de antwoorden die je dan heel vaak krijgt, die ik zelf ook heel vaak zeg, maar dat zal u zelf ook doen, is druk. Het is druk. Druk met van alles. En dan maakt het niet uit hoe jong of oud we zijn. De laatste tijd spreek ik heel wat mensen die met pensioen gegaan zijn, die zeggen: ik ben nog drukker dan toen ik werkzaam was. En ook op school kan je al heel druk zijn. Met huiswerk, met alle andere dingen die je moet doen. Je agenda zit zo vol. Of nou een papieren agenda is of niet, maar je bent gewoon druk. Je hebt van alles te doen in je leven. Zo door de week, ook de komende week misschien van alles al gepland, misschien van alles al vaststaan, dat je denkt: dat moet ik doen en dat moet ik doen. Ja, en je kan natuurlijk niet alles tegelijk. En je kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Dat vraagt dus goed plannen. Want het zou toch niet goed wezen als je op één plaats bent en dat je dan gebeld of gecontact wordt met de opmerking: waar blijf je? Want je zou hier toch wezen? Dubbele afspraken. Ja, dat is niet fijn, dat moet je voorkomen. Je moet keuzes maken. Keuzes maken in je leven, als het gaat om je tijd. Met de vraag, wat vind ik nou belangrijker als ik twee dingen heb? Wat vind ik nou leuker? Wat vind ik aansprekender voor mezelf? En dat is niet alleen iets van ons. Dat is eigenlijk al iets wat in het mensenleven sowieso aanwezig is. Ook vroeger. Ook in het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben. De profeet Haggai ziet dat ook bij Juda gebeuren. Juda moet keuzes maken. Want ze kan haar tijd maar één keer besteden. Ze kan maar op één plek tegelijk zijn. Maar Haggai vraagt zich profetisch namens de Heer in dit gedeelte aan Juda af. Is dit nou wel de goede keuze die jullie gemaakt hebben? Jullie hebben een keuze gemaakt, maar is het de keuze die echt wel goed is? Waarom hebben jullie hiervoor de prioriteit gegeven, Juda? Haggai vraagt naar de keuzes en naar prioriteiten. En via het woord van God, via de woorden van de profeet Haggai, die namens de Heere moet spreken, komt dat woord ook vanmorgen naar ons toe. De Heere die vanmorgen aan u, aan jou en aan mij vraagt, en hoe staat dat bij u? Hoe staat dat bij jou? Thema voor de verkondiging vanmorgen, prioriteit. Met tijd met een lange ei. Prioriteit. En we zien in dit gedeelte de aanklacht, de verandering en het gevolg. Prioriteit, de aanklacht, de verandering en het gevolg. We komen Haggai tegen in de tijd na de ballingschap. Juda ook. Juda vooral natuurlijk. De ballingschap die zo'n schok is geweest voor het volk. Wat is er gebeurd? Dat lezen we ook in het woord van God. Juda als volk van God samen met het zustervolk Israël heeft de opdracht gekregen volgens het verbond om in de Heere te geloven. De Heere heeft zijn belofte gegeven. Ik zal jullie beschermen. Ik zal voor jullie zorgen. Het land waar jullie wonen zal jullie land zijn. Want het is het beloofde land dat ik aan jullie schenk. En ik zal jullie daarvoor zorgen. En ze hoeven maar één ding te doen, Juda. Om volledig, volkomen in de Heere te geloven. God is de God van het verbond en Hij houdt zijn zijde. En Israël moet het volk van God zijn. Het verbondsvolk. Maar we lezen in het hele Oude Testament dat ze dat niet doen. Dat ze aan de ene kant zeggen, ja, de God van Israël is belangrijk. Ook in ons leven. Maar aan de andere kant, ja, al dat andere is ook best aantrekkelijk. De afgoden van rondom. Het eigen wegen gaan. Het is op twee borden spelen. Dat is Juda, ook Israël trouwens. En de Heer heeft ze continu gewaarschuwd. Doe dat niet, want dat is de weg die jullie naar het verderf gaat leiden. En iedere keer is hij met zijn profeten naar ze toegekomen. En iedere keer hebben ze dat gehoord. En even ging het vaak goed. Maar ze vielen zo weer terug in die oude patronen. En dat heeft eeuwenlang geduurd. Laat al iets zien van de Heer, zijn genade en zijn geduld. Eeuwenlang heeft hij geduld gehad met Juda. Maar Juda veranderde niet. Steeds weer terugvallend in die oude patronen. En toen zei de Heere, niet, nu is het over. Ik ga het volk vernietigen. Dat zei hij niet. Wat hij wel zei, jullie gaan alles verliezen. Het land waar jullie wonen, de huizen waar jullie wonen, de spullen die jullie hebben. En jullie zullen in ballingschap gevoerd worden. Naar een vreemd land. En in dat land gekomen, dachten ze, ah, het duurt maar even. Lees het bij Jeremia. Het duurt maar even. aangemoedigd door valse profeten die zeiden, het is maar eventjes hier in deze ballingschap. Maar Jeremia in Jeremia 29 moet het al tegen ze zeggen, dit is niet maar voor even. Dit gaat 70 jaar duren. Na 70 jaar zal de Heere naar u omzien. Waarom? Omdat ze moesten leren wie ze voor zich hadden. Dat God niet een God is die over zich heen laat lopen. Zoals we dat ook hier in Haggai zien. Dat lezen we in vers 12 aan het einde. Het volk vreesde voor het aangezicht van de Heer. Het is een heilig God. Ze moeten weten wie ze voor zich hebben. Dat moeten ze leren. En juist met die kennis ook de wegen van de Heer te gaan. En daarom worden ze in ballingschap gevoerd. Daarom duurt het ook zo lang. Maar in die ballingschap krijgen ze het woord van de Heer te horen. Opnieuw, de Heer laat ze niet achter. Het is niet 70 jaar stil. Ezechiël, Jesaja komt naar ze toe en zegt, er zal weer een kentering komen, een verandering. Jullie zullen teruggaan naar het land wat jullie beloofd is en jullie zullen het daar goed krijgen. Nou, dat zorgt voor hoop. Dat zorgt voor blijdschap. En na 70 jaar is het dan zover, ze gaan weer terug. En ze komen in dat land, met hoge verwachtingen. Maar dan lezen we hier in Haggai dat het tegenvalt. We lezen vers 6, Haggai blikt daar eigenlijk op terug. Hongersnood. Mislukte oogsten. Geld dat uit de zak geklopt wordt. Tekorten. Het leven is helemaal niet zoals Ezechiël en Jesaja geprofeteerd hadden. En voor die tijd en in deze tijd spreekt Haggai. En Haggai, die moet namens de Heere dit zeggen. Wat zijn jullie nou eigenlijk aan het doen? Ja, wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Ja, alles voor zichzelf aan het gereed maken. Ja, als je net in dat land komt wonen en als het later moeilijk wordt, dan moet je toch wel gewoon goed gesetteld zijn. Eerst voor jezelf alles gereed maken, dat is toch logisch? En je kan toch niet buiten leven, je kan toch niet buiten slapen. Je moet een huis hebben. Je moet de manieren hebben om water, om voedsel te krijgen. Het land moet bewoonbaar zijn, toch? Dat klinkt vrij logisch. Als je ergens opnieuw begint. En dus, zegt Haggai ook, hebben ze de volle aandacht eerst voor hun eigen omstandigheden. En Haggai herhaalt dan hun eigen woorden. Hij zegt in vers 2, dit volk zegt, de tijd is niet gekomen. Het is nu nog geen tijd voor het huis van de Heere. Wel tijd even voor ons. Ja, en dat zegt Haggai ook. Ja, dat huis, dat kan niet zomaar even een eenvoudig huis zijn. En snel uit de grond gestampt. Er moet wel enig comfort aan zitten. Wel enige luxe. Gewelfde huizen, overdekte huizen, zoals de HSV dat zegt. Er moet wel een bepaalde mate van luxe zijn. Een beetje comfort. Daar gaat de aandacht voor uit. En nu de huizen klaar zijn? Nee, nog geen tijd. Geen tijd voor het huis van de Heere. Ja, je moet toch ook wat vrije tijd hebben na al die werkzaamheden? Even rustig aandoen, even gewoon alles opstarten, toch? En de Heere ziet dat. En hij stuurt zijn profeet Haggai eerst naar Zerubabel, de landvoogd, de gouverneur, en naar de hoge priester Jozua. En daarna naar het volk. En als het ware zie je het gebeuren, Haggai naar Zerubabel en Jozua. En hij zegt, kijk nou eens naar dat volk en luister eens wat ze zeggen. Wat gebeurt daar? Wat zie je nou gebeuren? Wat hoor je nou? Nou, wat je hoort is dit. En dan stelt hij in vers 4 wat we dan noemen een retorische vraag. Een vraag waar maar één antwoord op mogelijk is. Is het voor u de tijd dat u woont in uw gewelfde huizen? Is het tijd om je te settelen? Om in luxe te leven? Ja, daar is het wel tijd voor. Ja, daar is het, dat is logisch. Ze kunnen ook niet anders antwoorden, want ze hebben alleen maar daar tijd voor. En Haggai vervolgt erop. En zal dit huis dan woest zijn? Geen tijd dan voor het huis van de Heere? Nee, daar hebben we geen tijd voor. Geen tijd voor. Dus wel tijd voor je eigen huis? Ja. Geen tijd voor het huis van de Heere? Nee. Hoe klinkt dat? Zou Haggai kunnen zeggen. Want waar hebt u dat allemaal aan te danken? Wie heeft u nou hier naar het beloofde land teruggebracht? Ezekiel en Jesaja hebben het gezegd. Jullie gaan niet op eigen kracht. De Heere zal jullie voorgaan. De Heere zal jullie terugbrengen naar het beloofde land. En de spullen waar jullie al die bouwwerken hebben gemaakt in het beloofde land. Waar hebben jullie die vandaan? Nou, dat lezen we ook. Dat de Heere de harten van de vorsten in die omgeving zo vormt dat ze al die spullen gekregen hebben. Al die spullen, al die tijd, al die energie, die hebben ze van de Heere gekregen. Maar die gebruiken ze alleen voor zichzelf. En dat zegt iets over hun hart. Dat zegt iets over wat ze geleerd hebben. 70 jaar in ballingschap geweest. En nu de eerste momenten na de ballingschap lijken ze helemaal niks geleerd te hebben. Hun hart is, om het met een woord van Maarten Luther te zeggen, is in zichzelf gekromd, is heel erg sterk met zichzelf bezig. Alleen maar aandacht voor jezelf, de hele tijd de blik naar jezelf. Nergens anders, alleen maar naar jezelf. Wel tijd voor jezelf, geen tijd voor de Heer. Eerst je natje en je droogje, dan de Heer. En daarin lijken ze precies zoals ze waren. Want dit patroon is het patroon van Genesis 3 en verder. Het patroon wat onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus, zo raak typeert. Waaruit, wat is uw ellende? Dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. Op de tweede plaats te stellen. Ik sta bovenaan. God en mijn naaste op de tweede plaats. Nou, dat zie je hier concreet voor je ogen gebeuren. God komt op de tweede plaats. Ik sta bovenaan. En Haggai wijst het aan. De ballingschap zou een breuklijn moeten zijn in jullie leven. Jullie zouden veranderd moeten wezen. Jullie harten zouden op hem gericht moeten zijn. Maar jullie zijn op dit moment geen spat veranderd. Alleen maar met jezelf bezig. Hebben jullie wel wat geleerd? En de scherpte van Haggai is de scherpte die de Heere gebruikt. Als een aanklacht naar Juda. Maar dan komt hij ook vanmorgen naar u, naar jou en naar mij toe. En hij houdt ons de spiegel voor. Hij gaat als het ware op dit moment voor u staan. Hij noemt u bij naam en zet u de spiegel voor. En vraagt, ben jij anders? Bent u anders? Wat zegt uw leven nou over uw hart? Als u kijkt naar de afgelopen week, de afgelopen weken, wat hebben we allemaal gedaan? Waar hebben we tijd voor gehad? En om wie draaide dat? Om wie ging het daar? En wat zegt dat over uw hart? zegt ons leven dat we volkomen gericht zijn op de Heere? Of zegt ons hart juist, jij bent net als Juda? Want in zo'n samenleving leven wij ook. In een samenleving waar het draait om ons. Om de autonome mens, het individu. Het draait om jou. En je wordt erin aangemoedigd. Ontplooi jezelf. Wees de beste versie van jezelf. Investeer in jezelf. En daar wordt een standaard neergezet. Een standaard waar je ook graag aan wil voldoen, want je wil die niet buiten vallen. Een luxe comfort leven. Je moet toch wel minstens één keer per jaar op vakantie gaan. Je moet bepaalde spullen hebben. En het gaat zo door en door. En om dat allemaal te kunnen doen, moet je druk zijn. Maar het leven kan soms ook op een andere manier. Want misschien gaat het daar u helemaal niet om. Maar zit u wel met heel veel zorgen. Ook daar de drukte in. Ook daar heel veel tijd. Zoals die Judeërs heel veel tijd hadden om hun bestaan te verzekeren. Misschien bent u daar ook mee bezig. Dat u zegt, ik kom net met het hoofd boven water. Met zoveel problemen en zorgen. Mezelf, mijn gezin, mijn bedrijf. Heel druk bezig met jezelf. En dat is logisch. Het is logisch dat je aan dat beeld wil voldoen. Want je wil er niet buiten vallen. Het is logisch dat je bezig bent als je zorgen hebt met dit soort zaken. Maar opvallend is, en dat is waar Haggai vanmorgen ook de vinger bij legt, is dat al die aandacht voor jezelf heel makkelijk afleidt van de aandacht voor de Heere. Want zo doet Satan dat. Niet de blik naar boven, maar de blik naar beneden. Dat je na al die drukte zegt, ja, ik ben best moe. Ik sla maar even een kerkdienst over. Of ik heb geen zin. Laat de Bijbel lezen maar zitten. Of dat bidden maar even vlug. En daar kunnen we dan ook nog prachtige excuses voor verzinnen. Ja, die Bijbel is zo lastig. En dan bidden, dat vind ik zo moeilijk. Maar de Heere vraagt vanmorgen aan u, aan jou en aan mij. Waar draait je leven nou om? Waar leef je nou voor? En niet in het abstracte, maar wat zegt gewoon morgen en overmorgen. Wat zegt dat nou over je hart? Wat zegt dat nou over de richting van je leven? En moeten we niet eerlijk zeggen, gemeente, dat wij net als Juda zijn? En dan wordt het wel heel confronterend. Want wat we net zongen, kan dan misschien ook heel confronterend zijn, maar dat is wel de werkelijkheid. Heel druk bezig met jezelf, maar wat kan je ervan meenemen? Bij ons in de familie zeiden ze altijd, je kan geen karretje mee achter je aannemen. Met je geld of met je spullen. Na alles wat de Heer heeft gedaan. Want dat is waar we het tegen moeten verhouden. Dat is wat Haggai doet. Na alles wat de Heer voor jullie heeft gedaan, Juda. En zegt de Heer Jezus het zelf niet. Tegen zijn eigen discipelen. Die ook heel sterk met zichzelf bezig waren. Zegt hij, waarom draait het voor jullie? Heet het om jullie? Is het niet de Vader die voor jullie zorgt? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal daarna aan jullie gegeven worden. Dat is de volgorde. Waar heb je al die tijd voor jezelf nodig? Denk je nou dat door jouw inspanning je het leven kan verzekeren? Dat door uw inspanningen je niet tekort schiet? Waarom zo druk bezig met jezelf en waarom zo weinig vertrouwend op de Heer? Dat is de vraag die Haggai stelt. En die de Heer vanmorgen aan u, aan jou en aan mij stelt. En laten we de lijst langer maken. Van de werken van de Heer. En dan gaat de blik naar Golgotha. Dan zien we het kruis daar staan. Dan zien we daar de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, hangen. Niet voor zichzelf, voor zondaren. Niet ten bate van zichzelf, maar om die zondaren leven te brengen. Zondaren zoals u, jij en ik. De Heer heeft dat willen doen. En de Heer vraagt vanmorgen: en wat zegt dat je? Wat zegt dat u? Concreet. Wat doet dat dan met je? Als je dat ziet, als je dat hoort, als je dat kruis ziet staan. Al zo lief had God de wereld. Wat doet dat met je? Heel concreet. Geen lippendienst. Maar heel concreet. Je hebt hier tijd voor. Je hebt tijd daar tijd voor. Maar waar ben ik, zegt de Heer, in het verhaal van je leven? Heel druk met jezelf. Ik moest denken aan dat filmpje. Misschien kent u dat. Het filmpje van je leven. Het eerste stap een baby. Te jong om aan God te denken. Dan een peuter of kleuter. Te speels om aan God te denken. Basisschool. Veel te overmoedig om aan God te denken. Een tiener. Veel te gelukkig om aan God te denken. Twintiger, dertiger, veertiger. Veel te druk om aan God te denken. Vijftiger, zestiger. Veel te moe om aan God te denken. Een 60-plusser, veel te oud om aan God te denken. En dan eindigt het filmpje met een grafsteen. Met de tekst eronder. Te laat om aan God te denken. Is dat de film van uw leven, van jouw leven? Na al die keren dat jij hier hebt gezeten. Dat de Heer naar je toegekomen is. En ook vanmorgen weer die waarschuwing zegt. Nou, de Heer maakt het zelfs concreet. Tegen Juda zegt hij: jullie gaan tekortschieten. Het werken gaat jullie niets opleveren. Eten en drinken gaat jullie niet meer vullen. Het geld gaat uit jullie zak geklopt worden. Jullie gaan het merken. Jullie gaan de consequenties dragen dat jullie zelf de weg willen gaan. En ik moet dan onwillekeurig denken aan de tijd waarin we nu leven. Want de Heer heeft het hier over basale dingen. Eten, drinken, werken, leven. Met alle crises die we de afgelopen tijd en ook nu nog hebben. Gezondheidscrisis. Klimaatcrisis. Wooncrisis. Energiecrisis. En de lijst kan langer en langer zijn. Zou dat niet de waarschuwing van de Heere kunnen zijn? Zou dat niet hetzelfde kunnen zijn als wat Haggai hier moet zeggen? Dat wij zo sterk op onszelf gericht zijn. Dat wij bezig zijn om ons hier te gewaarborgen. En te weinig met de zaken van de Heer. Wat moet ik doen? Misschien is dat een grote vraag nu. Wat moet ik doen? En dan komen we bij het tweede. Wat moet ik doen? Nou, dat zegt de Heer ook. Niet dat je nou in het uiterste schiet. Dat je zegt, ik ga weer hard werken. Ik ga er nou alles voor doen. Misschien nog grote beloften ook. Heer, ik beloof u dat ik het heel anders ga doen. Want laten we gewoon eerlijk zijn. Gaat toch niet gebeuren. Misschien een tijdje goed, net zoals jullie daar, tijdje goed. Maar dan terugvallen in die oude patronen, ook als een kind van de Heer. Laten we ook daar eerlijk over zijn. Haggai lijkt te zeggen, nou moet je hard gaan werken. He, dat is vers 8. Ga het gebergte in, et cetera. Klimt op een gebergte, breng hout aan, bouw het huis. Dat lijkt alsof Juda nou heel hard aan het werk moet gaan. Maar wat lezen we later? En dat is wat de Heere doet. Vers 12. Vers 14. De Heere verwekt de geest van Zerubabel, van Jozua, van het volk. Wat Juda moet gaan doen is niet meteen en nu aan de arbeid. Wat Juda moet doen is de Heere laten werken. Wat Juda moet doen is de Heilige Geest het werk laten doen. Betekent niet dat je dan passief bent. Dat je dan zegt, nou ja goed, dan moeten we maar wachten. Maar wel dat de Heer het in je werkt. Dat het niet alleen iets is van, nou dit moet ik doen. Maar dat het iets is, wordt van, dit wil ik doen. Dat het een verlangen wordt in je leven. Dat er ook iets gebeurt, zoals de ballingschap een breuklijn moet zijn. Zoals Juda dat nou ook laat zien. Ze hebben toch wat geleerd in de ballingschap. Toch wat geleerd. Ze moeten zich toevertrouwen aan de Heer. En zo spreekt het woord er ook over. Als de Heer in je leven komt, dan komt er een breuk door je leven. Net zoals die ballingschap. Paulus spreekt erover, dan word je een nieuw mens, een nieuwe schepping. Een nieuw leven. En dan wordt het je verlangen om de Heere te dienen. Dan wordt de centrale vraag in je leven van, niet hoe word ik nou het meest populair, of hoe hou ik het hoofd boven water, maar wordt de vraag, hoe komt de Heere aan zijn eer in mijn leven? Dan blijft het huis van de Heer, dan blijft de dienst van de Heer niet zoals hier een ruïne. Maar dan gaat het centrum vormen. Wat wil de Heer dat ik doen zal? Dan krijgt hij dus ook de plaats. Wat de Heer vraagt is niet je tijd. Als de Heer je tijd zou vragen, dan zou dat totaal loskomen te staan van je leven. Dan zou je kunnen zeggen, nou, vanavond tussen 8:30 en 9:30 is voor de Heer. Prachtig trouwens, als je het doet. Het liefst natuurlijk altijd langer. Maar goed, beginnetje is er. Maar als we dat zouden zeggen, dan zou die tijd voor de Heer totaal loskomen te staan van ons leven. Dan leven wij ons leven, zeg maar 90%, dat moeten wij doen. En dan 10% Heer. Maar de Heer vraagt niet uw tijd, de Heer vraagt uw leven. Daarom moest hij sterven aan een kruis. Niet voor uw tijd, maar om het leven te verlossen. Om de zondaar uit het moeras van de zonde te trekken. En wie zich toevertrouwt aan de Heer, daar gaat de Heer de intrede doen. Daar gaat de Heer ook het centrum vormen. En dan zullen dingen wel veranderen. Dat heet wat bekering is. Dan ga je dingen, dan ga je breken. Breken met patronen, dan ga je breken met zaken waarvan je weet, dit gaat om mij, dit gaat alleen maar om mij. En dit gaat me naar zonde brengen. En dat is niet maar alleen de eerste beginnetje van het geloofsleven, maar dat is dagelijks, ook als kind van de Heere. Dagelijks zeggen, Heere, Bekeer mij door uw Heilige Geest, want opnieuw draaide het om mij. Dat is het verschil. En dat is wat Juda hier in beginsel laat zien. Toch veranderd. Om een voorbeeld te gebruiken. De verschillen. Hierop, de verschillen tussen Urk en Spijkenisse. Laat ik het daarop houden. Op Urk is het waarschijnlijk zo dat de kerk, zo is het in Harderwijk ook, de kerk staat in het centrum van de stad. In Harderwijk is het zo, de grote kerk staat letterlijk in het midden van het centrum van de stad. Dat zei iets over de stedenbouw. Dat zei iets over de plaats die de kerk in had in de samenleving. In Spijkenisse was er een nieuwe wijk. Er wonen nu 20.000, 30.000 mensen. Geen kerk te vinden. Dat zijn twee manieren waarop je met de Heere kan omgaan. In het centrum. Of dat hij misschien helemaal aan de buitenkant of helemaal niet een plaats heeft. En als ik dan kijk naar de, laat ik het even zo noemen, architectuur van mijn leven. Op welke stad lijk ik dan? En als ik moet zeggen het tweede. En als me dan de ernst binnendringt dat als ik zo doorga, ik verloren ga. Hoe kom ik dan naar die eerste stad? Ziet u bij uzelf dat u een ander mens geworden bent? Als de Heere intrede heeft gedaan. Nee, dat hoeft niet altijd in het grootste te zijn. Maar wel dat dat verlangen is. Heere, ik wil met u leven. Ik wil met u dienen. Zelfs de vraag, is het al voor mij? Als dat een werkelijke hartevraag is. Is misschien al een klein beginnetje. Van het werk van de Heere in het leven. Er komt verandering als de Heere in je leven komt. Onvermijdelijk. Er komt verandering. Als je het leven leeft. Net zoals vroeger. Toen je de Heere niet kende, dan is dat niet goed. Als er niet dat verlangen, niet die wil achter zit die je hier bij Haggeïs ziet. Dan moet je zo meteen nog op je knieën gaan. En zeggen, Heer, het is niet goed. Het is niet goed. Herkent u iets van dat verlangen? Om de Heer aan zijn eer te laten komen in je leven. Betekent dat dan dat het altijd goed gaat als je de Heer kent? Nee. Zoals gezegd. Nee. Zoals Paulus zegt, je leeft als christen in twee werelden. Aan de ene kant zit je in die nieuwe schepping. Het koninkrijk van God. Aan de andere kant leef je ook nog in deze wereld. Met die aantrekkingskracht. Met die zonde. Met het kwaad wat ook nog diep in ons zit. Wat ook nog steeds aan ons trekt. En wat inspeelt op je verlangens. En dan val je terug. Keert dat patroon weer terug. Maar wat een christen dan doet. En vraag dat eens bij u af. Doe ik dat ook? Wat een christen dan doet. Is niet kijken wat moet ik doen. Maar gaat zeggen, wat heeft de Heere gedaan? En wat zie ik dan? Dan zie ik opnieuw dat kruis. Dat kruis van Golgotha. Dan zie ik daar een geestelijke strijd. Een strijd die mijn strijd is. Maar dan zie ik, wie heeft daar nou alle macht in de hemel en op aarde? Wie roept daar nou uit, het is volbracht? Wie in geloof mag zeggen, de Heer is mij alles, mag daar voor mij achter zetten. Het is volbracht voor mij. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En dan gaat de Geest wel werken. Wie de blik op God heeft gericht, mag in vertrouwen leven. De Heer zal voor u zorgen. Ook in de dalen van het leven. De Heer laat niet los wat zijn hand begon. En dat zie je ook. We komen bij het laatste. Want zoals gezegd, Juda luistert. Juda merkt, de Heere moet de plaats krijgen die hij verdient. Hij is onze God. Hij heeft ons hier teruggebracht. Hij heeft ons opgezocht. Ons niet verlaten, terwijl we dat wel verdienden. Daarom moet hij de plaats krijgen. Een waardige plaats. En wat de Heere dan zegt, in vers 13. Ik ben met u. Zit de naam van God in. Het houvast van een christen is niet eigen kracht. Maar is de belofte van de Heere. Ik gebruik heel vaak de definitie van Luther van geloof. Wat is nou geloof? Vasthouden aan de belofte. Vastgrijpen. Nou, en hier heb je zo'n belofte. Hier heb je zo'n belofte met al die andere beloften uit dit gedeelte. Dat de Heere welbehagen en zelfs verheerlijking schenkt. Daar wil ik wonen, zegt hij. Bij zo'n mens die zich heeft toevertrouwd aan mij. Die daadwerkelijk het laat horen en zien zoals het hoort. Daar wil ik wonen. Dat is de belofte. Dat is wat Juda gaat zien. Dat is wat ze meekrijgen. En nee, dan wordt het misschien niet mooi. Zo mooi zoals de tempel van Salomo. Dan wordt het misschien niet zo mooi als misschien een ander in het geloofsleven. Waar je tegenop kijkt. Dat zou ik nooit kunnen bereiken. Maar dat wordt ook helemaal niet van je gevraagd. Mag ik dat misschien als voorbeeld nemen. Maar van je wordt gevraagd. Wil je de Heere dienen? Krijgt de Heere de eer in jouw leven? En wat gaat u met deze woorden doen komende week? Dat is natuurlijk de vraag elke preek. Wat gaat u nou doen komende week? Wat gaat u doen zo meteen? Maar zo komende week, wat gaat u ermee doen? Gaat u net zoals Juda veranderen? Of ga je knikken? Zeggen, de dominee heeft het goed gezegd. Maar verandert geen spat. Besef dat hier alles op het spel staat. Dat u, dat jij alles op het spel zet als je zo blijft leven. Maar de Heere geeft toch tijd. Genadetijd. Om hem te vinden. De Heere verdient het niet. Na al zijn gaven. En kijk rond in je leven. Na al zijn gaven die hij u, jou en mij gegeven heeft. Al die gaven, kijk eens rond. En stel jezelf dan eens de vraag. Kan ik nog zonder hem leven? En het antwoord zou moeten zijn nee. Dat verdient hij niet. Ga dan in het voetspoor van Juda. Toevertrouwend aan de Heere. Er is tijd genoeg zometeen. Tijd genoeg. Om hem prioriteit te geven. Amen.